Welkom bij Actie in de Maxi, die andere podcast over ouderschap en opvoeden in tijden van klimaatcrisis, MeToo, institutioneel racisme en andere ongein. Feministisch, anarchistisch en autonoom. Mijn naam is Julia, ik ben documentaire en podcastmaker en solomoeder van Coco.
Actie, actie, actie!
Ja, welkom bij aflevering 12 van Actie in de Maxi. Vandaag heb ik Alfred Wachtendonk in de virtuele studio met wie ik ga spreken over de ouder-kindtak van Extinction Rebellion, genaamd XR Families Nederland. Maar voordat we naar onze gast van vandaag gaan, wilde ik nog heel even kort vertellen dat ik helaas niet bij de A12-blokkade in het Pinksterweekend was, of in Den Haag was, maar dat we op de Pinksterlanddagen in Appelscha waren, waar ik onderdeel mocht zijn van de workshop Anarchistisch Podcast Maken met een aantal kritische collega-podcastmakers. En daar komt binnenkort een live aflevering van online, die ik dan uiteraard ook zal delen met jullie. En dan nu door naar Alfred.
Hallo Alfred.
Hallo.
Hey, wat fijn dat je tijd kon maken. Hoe gaat het?
Het gaat wel goed. Geen bijzonderheden. Het is een normale werkdag. Ik zit op mijn werk in een apart kamertje.
Oh, dus, nou, helemaal fijn dan dat je even hier tijd voor wilde maken. Zou je jezelf even kunnen voorstellen? Wie ben jij eigenlijk?
Alfred Wachtendonk. Ik ben 57 jaar, woon in Amsterdam. Dat kan ik allemaal vertellen. Ik kom uit een progressief nest, kan ik wel zeggen. Dus altijd veel aandacht geweest voor natuur, klimaat, rechtvaardigheid, et cetera. Ik heb fysische geografie gestudeerd, sorry. En ik ben ook werkzaam als geograaf, nu voor het VUMC. Kijken we naar de invloed van de fysieke leefomgeving op gezondheid. Maar ik heb ook lang voor het Instituut voor Milieuvraagstukken gewerkt. We hebben twee kinderen. Inmiddels zijn het twee dochters, één van 15 en één van 12. Dat is een beetje in de notendop.
Dan misschien wat wel mooi is om mee te beginnen. Ik herinner mij een uitspraak ooit van Rutger Bregman, waar ik vaak aan terugdenk. En daarin zei hij van, ja, het meest deradicaliserende wat je kunt doen is kinderen krijgen. En ik denk daar vaak aan terug, omdat ik me dan afvraag, is dat eigenlijk wel zo? En ik ben eigenlijk wel heel benieuwd of jij dat ook zo ziet.
Daar bedoelt hij mij juist dan mee dat het juist heel radicaal is of juist niet radicaal?
Nee, juist niet eigenlijk, dat het je heel erg deradicaliseert. Dus dat je daar een beetje van indut.
Nou, daar ben ik het niet echt helemaal niet mee eens. Want ik denk dat, zeker als het gaat om mijn bewustwording van waar het naartoe gaat met klimaat en natuur, die is eigenlijk alleen maar veel groter geworden door het krijgen van kinderen, omdat je veel meer toekomstgericht bent. Je gaat veel meer nadenken van, ja, je krijgt een beetje een beeld bij de toekomst. Hè. Nu, als je denkt aan 2080, ja, dan leef ik niet meer. Maar ja, je kinderen wel, dus daar kan je dan iets bij voorstellen. En ik denk dat we dat ook zien bij ouders die zich aansluiten bij XR Families Nederland. Dat toch wel juist de reden is. En je ziet het ook bij, je zag het recent bij die actrice Carice van Houten, die eigenlijk haar hele leven, zij ze zelf nog helemaal niet bezig was geweest met de ernst van die klimaatcrisis. En door één verhaal eigenlijk, in combinatie met het feit dat ze een kind heeft, plotseling dat daar die bewustwording ontstaat, zeg maar. Misschien dat het voor sommige ouders wel geldt, maar voor andere ouders geldt juist het omgekeerde.
Ja, dat ervaar ik zelf ook heel erg zo, hoor. Dus dat het me juist heel erg sterkt en motiveert om des te radicaler misschien te worden, of om de noodzaak te zien. Tegelijkertijd denk ik, met kinderen is alles iets ingewikkelder, zeker het actievoeren. Je hebt natuurlijk de zorg over een kind en de verantwoordelijkheid. En Het roept heel veel vragen op en je wordt heel erg geconfronteerd met ook je ouderschap. Op welke manier doe je dat? Zou je kort heel even kunnen uitleggen wat XR-familie, wat dat is eigenlijk, die tak?
Nou, we zijn echt onderdeel van Extinction Rebellion. Zoals jij in elk geval denk ik weet, heeft Extinction Rebellion allerlei community groepen. XR Landbouw, XR Scientists. Nou, zo hebben we ook dus XR Families. En in principe streven wij dezelfde doelen na als Extinction Rebellion. Ja, dus wees eerlijk over de klimaatcrisis. Maak de bevolking bewust en doe wat nodig is. En breng die uitstoot dus de uitstoot van broeikasgassen heel snel terug naar nul. En stop biodiversiteitsverlies. En laat burgers mee beslissen in een rechtvaardige transitie. Nou ja, dat zijn allemaal doelen waar wij natuurlijk ook achter staan. Anders zouden we ons niet hebben aangesloten. Maar we hebben wel een specifieke focus op kinderen, gezinnen en families. Met de bedoeling om elkaar steun en toeverlaat te bieden. Maar ook om concreet om acties te organiseren en mee te doen met grotere acties. Om zelf echt iets te doen.
Ja, want het is natuurlijk voor ouders vaak spannend om mee te doen aan acties, hè? Dus dat is waarom het misschien een beetje ander soort acties zouden moeten zijn. Dat je kinderen niet overal aan elk risico kunt blootstellen. Of hoe zie je dat? Moeten het lievere acties zijn? Want eerlijkheid over de klimaatcrisis is dus een van de pijlers van de XR en dus ook van XR Families. En daar heb je ook een opiniestuk over geschreven, onder andere. Kun je daar misschien een beetje iets meer over vertellen? Want er zijn natuurlijk mensen die van mening zijn van je moet kinderen zo lang mogelijk klein houden en niet bang maken. En dat is allemaal niet goed voor ze. Maar tegelijkertijd, ja, zijn we ze dan wel juist aan het voorbereiden op de toekomst?
Ja, ik denk dat dat we uiteindelijk wel eerlijk moeten zijn tegen kinderen, maar wel een beetje afhankelijk van natuurlijk hun leeftijd. Wat is hun karakter? Wat je ze precies vertelt. Ja? Je wil ze niet onnodig bang maken. Maar ja, de klimaatcrisis negeren lijkt me nogal geen goed idee. Ook omdat ze dan op een gegeven moment overvallen kunnen worden als ze wel leren wat er aan de hand is. En ik denk dat je kinderen handelingsperspectief moet geven. Je moet als ouders het gevoel geven aan kinderen. Dat er wel een probleem is, maar dat we eraan aan werken. Dat we het probleem minder groot kunnen maken. En ja, dat doen we uiteindelijk door kinderen weerbaar te maken. Maar door het goede voorbeeld te geven, natuurlijk, als ouders. Nou ja, te leren dat je invloed kan uitoefenen op de toekomst door allerlei vaardigheden te leren, kennis tot je te nemen en ook door actie te voeren. En uiteindelijk denk ik dat je kinderen, ja, om ze echt op de toekomst voor te bereiden, ja, we kunnen er toch van uitgaan dat het allemaal een stuk minder gaat worden. De toekomst ziet er vooralsnog in elk geval grijs en grauw uit voor kinderen. En daar willen we natuurlijk iets aan doen, maar ik denk dat het belangrijk is dat ze ook al leren. Ja, nu al leren om met minder genoegen te nemen. En dat we dingen leren, dat we dingen kunnen opofferen, maar ook leren samenwerken, solidair zijn. Al dat soort dingen zijn denk ik belangrijk om je kind ja, nu al bij te brengen, om je voor te bereiden op de toekomst.
En jij hebt dus twee kinderen die al pubers zijn eigenlijk, voorzichtig aan, of nog eigenlijk al middenin zitten. Maar ben jij daar, hoe ben jij daar zelf mee omgegaan als vader en hun moeder? Want jullie hebben er al een heel stuk van de opvoeding op zitten wat dat betreft.
Ja, nou ja, zoals alle ouders denk ik ervaren, je kan niet alles opleggen aan je kinderen wat je wil. Het hangt erg van het kind zelf af. Dus het ene kind is gevoeliger voor, voor wat er gebeurt en wat hij om zich heen ziet. De klimaatcrisis, maar ook dierenleed. Hè, zoals onze jongste dochter is, denk ik, meer zelfbewust wat dat betreft. Dus ook, wilde ook zelf vegetarisch worden. Die weet toch wel iets beter waarom ze meedoet aan acties. En dat is makkelijker, dan praat je er ook makkelijker over. En onze oudste dochter is toch wel nog wat meer met andere dingen bezig. Ze volgt ons wel, zeg maar, wat betreft wat we denken over wat er moet gebeuren. En gaat ook wel mee naar acties. Maar dat komt nog iets minder uit haar zelf, zeg maar. Dus het hangt erg van het kind af, zou ik zeggen.
En ik kan me voorstellen dat kinderen die gaan zich ook afzetten tegen hun ouders. Dus dat ze misschien op een gegeven moment denken van... Ja. Ik wil potverdorie een vliegreis naar, weet ik veel, naar de Canarische eilanden. En dan lekker in een hotel gaan zitten. En daar spareribs gaan eten. Is dat ook iets waar je af en toe tegenaan loopt?
Nee, eigenlijk niet. Kijk, dat is, wat dat betreft is het makkelijk. Wij hoeven hun geen sprookjes te verkopen. Ik bedoel, we kunnen gewoon, wat betreft klimaatverandering, kunnen we uitgaan van de wetenschappelijke feiten. En, ja, dus daar kunnen we altijd op terugvallen. En ze zien het natuurlijk gewoon om hun heen. Ze zien het op het nieuws en het journaal wat er gebeurt. Het enige is wat ze ook zien is dat in de klas, op school, andere ouders en kinderen, die, ja, daar zien ze ook dat men zich daar gedraagt alsof er niks aan de hand is. En dat is wel zeker verwarrend voor ze.
Ja.
En dat geeft ook wel wat wrijving op school. Ook de andere kinderen in de klas hebben wel door, zeker bij onze jongste dochter. Nou, dat bij ons in het gezin wel iets anders aan toe gaat. Dat we overal op de fiets en de trein heen gaan. Dat we nooit vliegen. Dat er zo goed als geen vlees gegeten wordt. Nou ja, en daar krijgen ze altijd wel veel opmerkingen en commentaar over.
Mm-hmm.
En dat is best lastig, want dat is eigenlijk de norm is dat je al dat soort dingen wel doet. En de norm is dat ouders zogenaamd het beste voor hebben voor hun kinderen en ze alles geven, inclusief mooie vliegvakanties en dergelijke. En wij zeggen tegen de kinderen, ja, maar uiteindelijk is dat niet het beste voor je kinderen. En daar zouden ouders eigenlijk meer bewust of eerlijker over moeten zijn. Want als je het beste voor je kinderen wil, dan doe je toch die dingen juist niet. En kom je daartegen in actie op allerlei manieren.
Ja.
Neem je een groene bankrekening. Dus dat geeft best wel veel. Dat is voor de kinderen best verwarrend, denk ik.
Ja, en jullie praten daar dus eigenlijk als gezin gewoon veel over als ze thuiskomen met dit soort vragen. Ja.
Nou, het is niet dat we daar de hele tijd over praten, maar ik heb daar meer één op één gesprekken over dan dat we daar als gezin heel veel over praten. Ook om te voorkomen dat een soort alleroverheersend thema wordt, zeg maar.
Ja.
Maar het is vaak zijn typische gesprekken die ik op de fiets voer. Het heeft misschien ook wel te maken met dan rijd je in dat verkeer waar je dan toch weer aan irriteert. Of dan komen die vliegtuigen over. En dat geeft dan al snel een gespreksonderwerp, zeg maar.
Ja. Ja, en ik kan me ook voorstellen dat je kunt heel veel doen als individu. Maar er moeten natuurlijk ook grotere dingen gebeuren eigenlijk. Om de toekomst veilig goor, te stellen.
Ja.
Mijn dochter die is pas 4. Maar ik loop ook wel eens er tegenaan. Ik heb het ook al best wel veel met haar over dit soort dingen, maar dan op natuurlijk een... die is trouwens nog geen 4, die is bijna 4. Op een peuterniveau. En ze is dus nu op het moment heel moralistisch rondom plastic. Dus elke keer als ze iets vindt op straat, dan wil ze dat weggooien. En dan zegt ze, dat mag niet, hè, mama. Maar dan lopen we door de supermarkt en dan verkopen ze daar natuurlijk tegenwoordig bakken vol met plastic speeltjes. En die wil ze dan natuurlijk toch heel graag. Dus daar zit ik zelf dan denk ik wel eens over na. Van, ik snap dat natuurlijk heel erg, zeker voor een klein kind. Maar ik denk ook voor een 15-jarige, die kan natuurlijk heel bewust en heel erg geëngageerd bezig zijn met de klimaatcrisis. Maar op een gegeven moment toch een of ander plastic vlies glitterjurkje willen of zo. Hoe ga je met dat soort dingen om? Zijn jullie daar heel duidelijk in? Of zeg je van, nou ja, dat soort dingen moeten ook af en toe kunnen?
Nou, dat is een goede vraag. Eigenlijk stellen wij gewoon altijd de wedervraag van, heb je nagedacht over, als je een bepaald product wil kopen, wat daar de milieu-impact van is, zeg maar. Mm-hmm. En vaak is het toch een kwestie van wat bewustwording creëren. Ook omdat je die bewustwording niet meekrijgt van het product zelf of van het bedrijf dat er achter zit. Als ze al iets zeggen, dan is het vaak een vorm van greenwashing. Dus ja, dat is echt helaas nog steeds een taak die bij de ouders ligt, zolang fossiele reclame niet verboden is. Is dat een hele verwarrende wereld voor kinderen. Dus het is een beetje roeien tegen de stroom in voor ouders tot op heden. Daarom ook een belangrijk actiepunt natuurlijk, zeker van XR Families, is het verbieden van fossiele reclames. En het stoppen van beïnvloedingscampagnes op scholen door onder meer de fossiele industrie. Maar ja, voorlopig staan we daar toch een beetje alleen voor, zeg maar. Ja. Maar verbieden helpt denk ik niet. Het gaat denk ik puur om bewustwording. Dat is denk ik het allerbelangrijkste.
Ja, want dat greenwashing, dat komt ook wel in dat artikel dat je hebt geschreven voor. Of tenminste, daar gaat het ook over. Hè? Dat jouw stelling is eigenlijk ook van, er wordt veel te veel eigenlijk manipulerende reclame gezonden. En ook heel erg gericht op families. Van, met z'n allen helemaal CO2-neutraal in eco-lodge in Zuid-Afrika. En dan één met de natuur en zo. En dan mooie plaatjes van kinderen tussen de bomen en zo. Ja, dat... kun je daar iets over vertellen? Wat jouw idee is, hoe dat zit?
ik ben geen expert op dat gebied. Dus ik moet een beetje putten uit hoe ik zelf vroeger naar dingen misschien keek. Hè? Bijvoorbeeld als je alleen al denkt aan bijvoorbeeld Shell. Vroeger dan dacht ik bij de Shell, dacht je aan die mooie schelp. Die het symbool voor Shell is. En bij Esso dacht je aan die prachtige tijger. En het is heel makkelijk om een kind daarmee te beïnvloeden met dat soort symbolen. Dus ik denk dat wat dat betreft alle reclame jongens en meisjes hebben het wat dat betreft heel makkelijk als het op kinderen aankomt. En voor mij is daar... En daar kan je weinig tegen doen, behalve het echt gewoon helemaal uitbannen, volgens mij. Ja, je kan kinderen er wel bewust van maken. De scholen kunnen dat, ouders kunnen dat. Maar toch denk ik dat het onderhuids toch binnenkomt, al dat soort boodschappen. Van hoe een mooi leven eruit moet zien. Wat je status geeft. En alle negatieve kanten van wat erbij hoort, dat wordt dan snel vergeten, zeg maar. Of dat wordt helemaal niet verteld. En kinderen zijn zich daar dan niet bewust van.
Ja. Ja, en het is eigenlijk inmiddels, denk ik, heel expliciet, hè. Dat Shell en BP en weet ik veel filmpjes verspreiden waarin ze zeggen dat ze dan het beste met de wereld voor hebben. En samen staan we sterker, bijna een soort van nep... Achtige, soort van activisme, activistische filmpjes waarin ze doen alsof dat hun hoofddoel is. Ja. Is de wereld een betere plek maken of zo. Het is echt een soort, ik zit te denken, is er niet een leuk woord voor in plaats van greenwashing, maar dan voor dat je doet alsof je activist bent, wat Coca-Cola ook doet bijvoorbeeld in hun reclames, hè? Dat ze dan opeens de Black Lives Matter beweging heel erg gaan omarmen in hun reclames, wat natuurlijk echt de reinste indoctrinatie of manipulatie vooral is, denk ik. Ja, een soort activisme-washing of zo, ik weet het niet zo goed.
Ja.
Engagement-washing.
Ja, nee, zeker. Ik begrijp wat je bedoelt. Ja, ze proberen zich inderdaad op, ja, net te doen of zij daarbij horen bij die...
ja, die beweging.
Bij die beweging, ja.
En dan eigenlijk misschien een leuk bruggetje, want daar ben ik nu ook wel benieuwd naar. Nu is het net de grote A12-blokkade geweest, daar was jij ook bij, hè?
Ja.
Wederom, denk ik. Waren jouw kinderen daar ook bij?
Ja, ze waren uiteindelijk bij de support-demo. Mijn jongste dochter wilde eigenlijk met mij mee naar de blokkade. Vond mijn vriendin niet zo'n goed idee. Nou, ik wilde er ook niet echt meenemen. Echt de blokkade in daar zitten. En dan ingehaakt. En totdat je wordt weggesleept. Dat zeker niet. Maar ik had bij de vorige blokkade had ik wel gezien dat je heel makkelijk kon overlopen tussen de blokkade en de support demo. En ik dacht, nou, misschien dat deze keer ook wel weer kan. Maar dat viel een beetje tegen. Want de politie begon nu gelijk met de waterkanonnen te spuiten. En te waarschuwen. Dus dat was. Ik heb ook eigenlijk dit keer geen ouders. Nou, ik heb één ouder met een. Kind van een jaar of 10, denk ik. Eventjes in de blokkade gezien. Maar die kwam alleen even kijken. En die zijn dan ook weer snel verdwenen, zeg maar.
Ja.
Dat is op zich wel heel, heel jammer. Ja, want ik ben wel eerlijk gezegd van mening dat. Ja, die supportdemo is belangrijk natuurlijk. Ik zou het liefst inderdaad ook met ouders en kinderen de weg blokkeren. Om de eenvoudige reden dat het overheid en bedrijfsleven de weg blokkeren naar een veilige en leefbare toekomst voor onze kinderen, voor toekomstige generaties en nu al voor kinderen in het globale zuiden, zeg maar. Ja, als je echt een heel duidelijk signaal wil afgeven, tot hier en niet verder, dan zal je eigenlijk als, denk ik, als ouders harder van je moeten laten horen. En ik begrijp wel dat ouders dat eng vinden. Maar ik denk ook, kijk, ook binnen Extinction Rebellion heb je ook verschillende groepen. Er zijn de mensen die... Ja, die meer de support leveren. En er zijn de mensen die in de blokkade gaan zitten. Zo denk ik dat je ouders... denk ook wel meer ouders zijn die wel iets pittiger acties willen voeren samen met hun kinderen. En dat moet je natuurlijk alleen doen als je kinderen dat zelf ook willen. Daarachter staan, zeg maar. Mee willen doen. En het kan een beetje intimiderend zijn, zulke acties. Maar ik denk dan altijd van, ja... Je moet je goed beseffen waar nu echt het echte gevaar ligt. Het echte gevaar ligt in de toekomst voor je eigen kinderen. En dat moeten we niet onderschatten. En het gevaar van meedoen aan een demonstratie is in Nederland althans, is eigenlijk minimaal.
Ja.
Dus dat moet je eigenlijk met elkaar afwegen. Dat je op verschillende manieren actie kan voeren en...
Ja, ik kan me ook voorstellen dat hoe meer ouders met kinderen meedoen, hoe meer anderen het gevoel hebben dat het veilig is. En misschien ook wel hoe milder uiteindelijk de politie gaat optreden. Want als het daar een hele bak vol met kinderen en ouders zitten. Ja.
Ja, dat zag je eigenlijk gebeuren toen die actie in maart. Toen waren er op een gegeven moment zoveel ouders met kinderen in de blokkade. En toen wilde de politie, die wilde echt... Die vond het niet meer verantwoordelijk om op dat moment in te grijpen. Dus toen hebben ze dat nog heel lang op hun beloop gelaten. En toen zijn ze pas om 5 uur 's middags, toen zaten er al 5 uur, zijn ze heel vaak gaan waarschuwen dat we nu echt weg moesten, et cetera. En dat was echt het effect van de aanwezigheid van ouders, kinderen en ook van mensen van dik in de 70 en daarboven. Ja, als je terugkijkt in de geschiedenis, dan denk ik toch dat je ziet dat In de jaren 70 hadden we de stop de kindermoord acties tegen de dominantie van de auto in de stad en de vele verkeersdoden waar heel veel kinderslachtoffers vielen. En dat waren echt acties die echt hard gevoerd werden door kinderen, soms alleen, soms samen met hun ouders. En dat heeft ook heel veel impact gehad. En ik begrijp dat we dat soort acties, dat dat nu echt heel moeilijk ligt, omdat ouders veel meer beschermend ten opzichte van hun kinderen zijn dan vroeger. Maar eigenlijk is het wel gewoon hard nodig. Juist om de kinderen, om hun die kans te geven voor een veilige toekomst.
Ja, ik heb dat prachtige filmpje gezien dat jij ook doorstuurde. Dat zal ik even in de show notes zetten. Wat ik ook dacht toen ik het zag, is eigenlijk, want die actie werd inderdaad grotendeels door kinderen zelfs georganiseerd en gevoerd ook. Hè? Tenminste, zoals dat in het filmpje te zien is. Ik dacht ook, het geeft ook. Kijk, als je inderdaad ergens voor wil vechten en iets wat uiteindelijk een dreiging is, zeker zoals de klimaatcrisis, dan geeft het kinderen ook een soort handvat om het gevoel te hebben dat ze er iets aan kunnen doen. Wat ze misschien ook heel erg empowert of sterkt en misschien minder bang maakt uiteindelijk. En dat, daarvan denk ik ook wel van bij deze klimaatcrisis. Ik weet niet hoe jouw kinderen bijvoorbeeld, of zij ook wel eens bang zijn voor de toekomst. Maar het kan best beangstigend zijn om hier om dit op je af te zien komen. En er dan aan gaan werken, zeg maar. Het gevoel hebben dat je het misschien wel kunt veranderen, kan natuurlijk heel geruststellend zijn ook, toch?
Nee, zeker. Ik denk zelfs dat. Ik durf te zeggen dat onze kinderen voor van alles en nog wat bang zijn. Maar eigenlijk hetgene waar ze eigenlijk niet bang over zijn. Waar ze ook niet. Onze jongste dochter die droomt. Vroeger was ook een tijd lang heel erg bezig geweest met oorlog. En daar was ze ook erg bang voor. Maar ja, ook. Over de klimaatverandering en wat ons te wachten staat, zijn ze niet echt wel mee bezig, maar niet bang voor. En ik denk dat het inderdaad komt omdat ze het gevoel hebben dat ze iets aan het doen zijn ertegen. Dus ze hebben dat handelingsperspectief, zeg maar. En ik denk dat het bij mijzelf ook zo werkt. Ik denk dat ik ook heel snel zou neigen naar klimaatdepressie. Als ik niet zelf in actie kom. Dus ik kan dat ook iedereen aanbevelen. Om alleen al om die reden. Om in actie te komen.
Eigenlijk dus. Daarop aanvullend. Heb je, want je zei dat je ook uit best wel een links en milieubewust gezin komt.
Ja.
Hebben jullie ooit overwogen om geen kinderen te krijgen om deze reden?
Ja. Dan mijn vriendin nog een stuk meer dan ik. Dus dat heeft ook wel heel lang, hebben we erover getwijfeld, moet ik zeggen. Maar ja, je kent het misschien wel. Op een gegeven moment gaat die biologische klok steeds harder tikken. En ja, het is uiteindelijk, hebben we op een gegeven moment toch die kinderen gekregen, zeg maar. En op dat moment, dan is er natuurlijk geen weg terug. En dan, maar goed, af en toe krijg je toch nog wel eens het gevoel van een soort van, wat hebben we gedaan en is het wel verantwoord geweest? Maar ik heb zelf dat gevoel wel kunnen parkeren. Ook omdat ik denk dat, kijk, aan de ene kant wil je kinderen niet een onmogelijke, ongewisse toekomst tegemoet laten treden. Ik heb al een beetje uitgelegd hoe je dan, denk ik, je kind daarop kan voorbereiden. Aan de andere kant wil je niet dat je kind ook zelf gaat bijdragen aan de klimaatcrisis. Door ook al dat gedrag te vertonen wat tot deze klimaatcrisis heeft geleid. Nou ja, dat heb je natuurlijk als ouder wel behoorlijk goed in de hand, zolang je kinderen thuis wonen. Dus ik durf wel te zeggen dat onze kinderen een bijzonder kleine voetafdruk hebben. En ik denk dat zij uiteindelijk netto, denk ik, een positieve impact kunnen maken. Doordat ze ook andere kinderen en ouders kunnen beïnvloeden met hun gedrag. Ja, en dus op die manier denk ik dat je, dus als je, ja, dat je daar niet, dan niet schuldig over hoeft te voelen.
Ja, en het lijkt erop dat er veel kinderen van juist, nou eigenlijk jouw kinderen hun generatie en iets ouder misschien, daar met die vraag ook bezig zijn, hè? Er zijn steeds weer eigenlijk jongeren die nu zeggen van, nou wij gaan later geen kinderen krijgen of zo. Of misschien net iets ouder, mensen, ja, de wat is dat, welke generatie? Niet de millennials, maar daarna.
Ja, die daarna
Maar
komt.
ja. Dus het speelt wel heel erg. Is dat iets waar jou bijvoorbeeld jouw oudste dochter het wel eens over heeft?
Nou ja, die is nog veel te jong om überhaupt zelf aan kinderen te denken. Dus dat is nog te vroeg gevraagd. Maar ik kan me wel voorstellen dat het ja, bij de generaties die nu met de gedachte spelen van wel of geen kinderen, dat dat wel een steeds grotere issue wordt. Want de situatie wordt er natuurlijk niet beter op. Of is er nog niet beter op geworden. Dus het gaat steeds meer spelen. Ja, dat vind ik heel naar. Ik bedoel, het is toch.
Het is verdrietig
Ja,
eigenlijk.
dat is heel verdrietig. Ja, ik bedoel dat je het hele idee dat je. Ik bedoel, het leven bestaat toch uit geboren worden. Zelf kinderen krijgen, ja, dingen doorgeven. Ja, dus dat wil je niet opgeven, denk ik. Dus ik denk dat dat betreft, dat we kinderen wat dat betreft ook moeten leren dat, ja, dat geen goede oplossing is om helemaal geen kinderen meer te krijgen, maar het belangrijke is dat je kinderen krijgt op de juiste manier. Dat je kinderen op de juiste manier opvoedt. Dat ze leren niet meer te nemen dan er plaats voor ze is op aarde, zeg maar.
En niet te veel kinderen misschien ook.
Misschien niet te veel kinderen, ja. Dat zeker ook, ja.
En nog een iets waar wat ik ook nog in gedachten had, wat ik dacht dat wil ik ook nog wel even aan je voorleggen. Er is nu XR is heel erg aan het groeien, hè? Dus de acties zijn steeds beter bezocht. En nou ja, die blokkades worden ook. In het begin was dat dan van oh, een hele radicale actie van XR. En nu lijkt het soms wel alsof het een soort lowlands is eigenlijk. Ik zie op LinkedIn bijvoorbeeld echt aan de lopende band na de blokkade zie je post verschijnen van allemaal mensen die heel ijdel, als je het mij vraagt, eigenlijk even laten weten dat ze er ook bij waren en dat ze ook nat zijn geworden. En dan foto's van een nat t-shirt gaan laten zien. En steeds meer BN'ers die zich natuurlijk heel erg publiekelijk aansluiten en daar heel veel publiciteit voor krijgen. En daar is ook meteen heel veel kritiek op. En mensen die ze dan gaan wijzen op inconsequenties en zo. Waarvan ik denk, dat is echt zinloos. Maar enerzijds merk ik dus van dat ik denk van ja, dat is alleen maar fantastisch. Hoe meer mensen, hoe beter. Steeds meer mensen raken bewust hiervan, dat is te gek. Tegelijkertijd voel ik daar ook wel iets bij die soort van ijdele manier op social media om nu de hele tijd jezelf dan als activist te profileren of zo. En ik merk, misschien heeft het wel met mijn eigen ijdelheid te maken. Ik heb heel lang gekraakt en in de actiescene rondgelopen en nog steeds, maar dus nu ook op een moeder- en kindniveau. En dat ik dan soms denk van nou zeg, is die ook al activist? Maar dan denk ik, ja, dat is eigenlijk ook heel flauw of zo. En misschien inderdaad wel mijn eigen ijdelheid die dan opspeelt, of misschien het ego's of zo. Maar hoe voel jij je daarover? Want daar is wel veel over te doen, toch? En ik kan me voorstellen dat de soort van harde kern van XR daar ergens ook iets bij voelt. Misschien blijdschap, maar misschien ook soms een soort van cynisme.
Ja, kijk, ijdelheid is natuurlijk de mens eigen. Dus er zijn weinig mensen die niet op één manier ijdel zijn. En je kan op allerlei manieren ook status natuurlijk verkrijgen. Voor de ene is dat een mooie auto. En ik bedoel, ik ben ook wel trots als ik een opiniestuk gepubliceerd krijg. Dan geeft mij dat een goed gevoel. Dus op zich is daar ook niks mis mee. Alleen, ja, soms is het inderdaad wel een beetje, ja, precies wat jij denkt, wat jij zegt. Dat je denkt, oh, hoor jij er nu ook plotseling bij? Maar dat is natuurlijk ook een beetje de... Als we willen groeien, dan moeten we dat denk ik ook accepteren. En die inconsequentie van mensen hun gedrag. Ja, ik kan me voorstellen dat... neem die actrice Carice van Houten, die dan inderdaad... tot misschien een paar maanden geleden nog de hele wereld overvloog. Kijk, het gaat er denk ik niet om. Het gaat uiteindelijk om dat jij bewust wordt dat, dat het eigenlijk niet langer kan. Dat je echt dat wil veranderen, zeg maar. En op welk moment die bewustwording start, maakt dan niet zoveel uit. Dat is... ja, bij de ene komt dat eerder dan bij de andere. Uiteindelijk moeten we denk ik blij zijn als mensen zich wel aansluiten. En of ze zich dan gelijk helemaal 100% milieubewust gedragen, dat is dan denk ik minder relevant. Het gaat er denk ik meer om waar het naartoe gaat. Dat ze minderen, dat ze ook anderen daar weer mee beïnvloeden. Het liefst zou je natuurlijk zien dat mensen zelf allemaal veranderen. Ja, daarom is de focus toch vooral bij Extinction Rebellion op de overheid en het bedrijfsleven. Die moeten uiteindelijk de toon zetten door het mensen ook mogelijk te maken te veranderen. En op een klimaatrechtvaardige manier. Dus ik geloof wel zelf dat het, of tenminste, ik geloof zelf dat het eigenlijk gewoon wel van twee kanten moet komen. Ik denk dat zeker door mee te doen met families en kinderen, denk ik dat je ook van onderaf de maatschappij kan beïnvloeden. En dat sociale kantelpunt dat we willen kan bereiken. Maar het moet tegelijkertijd van boven en van onderen plaatsvinden.
Ja, want ik denk ook... Je krijgt natuurlijk daardoor steeds meer bekende mensen. Maar het zijn niet alleen acteurs of actrices, maar ook, weet ik veel, iemand van justitie. Of steeds meer mensen die misschien best wel een flink netwerk en bereik hebben en aanzien genieten. En ergens is dat natuurlijk ook supergoed. Ik bedoel, misschien dat op een gegeven moment is er op een dag... in de utopie van de toekomst, een dag waarop het hoofd van de politie denkt, ik ga gewoon ook meedoen. of een CEO van een bedrijf met best wel een grote voetafdruk. Nou ja,
in zekere zin gebeurt dat al. Hè? We zagen toen bij de actie van afgelopen zaterdag, er was er aan het einde een toelichting van iemand van Extinction Rebellion, die in de eerste bus had gezeten, die werd weggevoerd. Toen zij uitstapte, heeft de reserveofficier van justitie de mensen in die bus, of heeft Extinction Rebellion bedankt voor hun voordat ze deze actie voerden. Bedankt voor namens Nederland en dat zij zich inzetten. En daar heeft hij dan bij verteld dat, ja, helaas, dat ze wel de regels overtreden en dat hij ze daarom wel moest arresteren. Maar vervolgens werden ze ook gelijk vrijgelaten. Dus je ziet dat die, ja, dat klinkt voor mij al een beetje alsof zo iemand dan al een beetje buiten zijn boekje gaat, zeg maar. Ja. En dat is toch wel iets nieuws, zeg maar.
Het is bijna ontroerend, toch, zoiets. Want dit eigenlijk denk ik, dat is echt, heel belangrijk dat zoiets gebeurt.
Ja.
Het is echt... want dat, ja, ik denk dat is echt de weg, de juiste weg, zeg maar. Dat je op een gegeven moment steeds meer mensen zich aansluit. Tegelijkertijd zag ik wel ook gelijk weer allemaal mensen die dus woest waren, waaronder blijkbaar de politie zelf, maar dat is ook maar de vraag. Over dat er dus wel gearresteerd werd, maar niet vervolgd. Mijn idee was ook tegelijk van, ja, als dat politieagenten dan gedemotiveerd zouden raken of zo. En ik dacht, ja, als politieagenten als hun motivatie valt of staat bij het feit of iemand al dan niet vervolgd wordt, ja, dan is er iets heel erg mis in de motivatie
ja,
en
ik heb dat,
in de opleidingen natuurlijk. Ja.
Ik heb dat gezien, daar was een discussie over in Op1. En die politiewoordvoerder, dat was inderdaad zijn verhaal, maar er was ook de advocaat van Extinction Rebellion, Jebbing.
Oh ja.
En die gaf terecht aan dat waar het uiteindelijk om gaat, is dat de politie de blokkade opbreekt en de weg
ja.
weer vrij is. En dat hebben ze gewoon gedaan. En daarvoor moeten ze inderdaad uiteindelijk mensen van straat halen en in de bus stoppen. En wat er vervolgens gebeurt, lijkt me voor de politie dan ook verder, ja, dat niet hun motivatie moet beïnvloeden. Dus ik vond het een beetje ik vond het ook een beetje een raar verhaal, eerlijk gezegd.
Ja, en ergens ook stemmingmakerij, want het is natuurlijk ook een manier om te polariseren of zo. Om de tegenstanders, de mensen die nu het hardst roepen van sla ze van de straat en stop ze in de gevangenis of zo. Om die dan te voeden van, ja, de politie vond het ook schandalig of zo. Of het demotiveren
ja,
of zo.
En ook een beetje om ons gelijk te schakelen aan ander soort demonstranten die inderdaad... Die wel vervolgd moeten worden omdat ze de orde verstoord hebben of geweld gepleegd hebben. En dat was natuurlijk helemaal niet aan de orde. En je moet ook niet uit het oog verliezen waarom we daar zitten. We zitten daar niet voor individuele, nou ook voor individuele belang, maar juist ook voor het collectieve belang. En uiteindelijk altijd vredelievend, zonder zelf geweld te gebruiken.
Ja, ja, want dat is denk ik, het is een heel belangrijke visie van XR, dat het altijd geweldloos is, toch?
Ja. En als je aan acties mee wil doen of zelfs acties wil organiseren, dan is het enige wat aan je gevraagd wordt, je bent, ja, aan die richtlijn van XR je te houden, zeg maar.
Ja.
En ik denk dat gaat denk ik ook heel goed en verklaart ook waarom, zoals het in Trouw werd gezegd, XR nu zogenaamd salonveeg aan het worden is. En de hoop is dat het zo blijft, maar er is ook een soort zelfcorrigerend mechanisme denk ik binnen de beweging, waardoor iedereen zich daaraan houdt. Maar ja, hoe groter je wordt, natuurlijk, wordt het natuurlijk wel moeilijker om... krijg je natuurlijk ook steeds meer mensen bij de beweging die er misschien toch anders over denken. En ik weet niet of het lukt om dat altijd... dat iedereen en alles in de beweging geweldloos blijft. Maar je moet je dan denk ik gelijk van distancieren mocht het een keer misgaan, denk ik.
Ja, en tegelijkertijd heb ik ook het idee dat het zo groot wordt, omdat het zo'n warm bad is eigenlijk voor mensen. Dus het is zo'n warme, inclusieve en vredelievende beweging, lijkt het, die wel iets heel belangrijks aan het doen is. Dat is natuurlijk ook waarom zoveel mensen zich durven aansluiten. Dat is ook waarom mensen die nooit iets met activisme hadden en nog nooit op een demonstratie zijn geweest, nu opeens denken, ik ga de A12 blokkeren, wat eigenlijk... als je het zo zegt, bijna waanzinnig is. Maar,
ja.
maar dat komt natuurlijk omdat het ook uitstraalt. Dat het gewoon, ook met al die actietrainingen. En er wordt gewoon, er is zoveel care of zo van mensen. Dat vind ik heel mooi eigenlijk om te zien. En ik wilde nog, misschien om een beetje het af te ronden. Want ik wil je ook niet te lang van je werk houden. Maar... De XR Families afdeling, die organiseren dus acties die heel kind- en familievriendelijk zijn. Ik ben er bij eentje geweest toevallig laatst, hè, bij ING. En dat was echt superleuk ook. Dat was hele leuke en creatieve activiteiten voor kinderen. Waardoor ze dus op een grappige manier hun voetafdruk en hun handafdruk op een grote banner in verf konden zetten. En dat soort dingen, om dan toch met het thema bezig te zijn. Maar... ondertussen ook gewoon te spelen. Dus dat vond ik echt super leuk en goed georganiseerd. Maar er is ook een appgroep onlangs gestart. Misschien een e-maillijst. En kan je nog iets meer vertellen over wat een beetje zo de plannen of ideeën zijn rondom deze familietak van XR? Bijeenkomsten bijvoorbeeld?
Ja, nou, we hebben al eerder ook een klimaatcafé georganiseerd voor XR Families NL. Dat willen we zeker vaker doen, maar misschien ook buiten. Ja, kijk, ons eerste doel is eigenlijk toch om wat groter te worden, want we zijn nog steeds relatief klein. En dat betekent ook dat maar een klein aantal actieve families hebben die ja, vaak ook weinig tijd hebben, omdat je te druk hebt met je gezin. Dus je hebt eigenlijk wat meer kritieke massa, denk ik, nodig. Dus dat is eigenlijk het eerste doel, om wat groter te worden. En daar willen we dus een aantal dus bijeenkomsten weer voor gaan organiseren. En hele concrete acties. Ik denk dat het in eerste instantie vooral het meedoen aan andere acties, dus daar aanwezig zijn, zal zijn. En als ze wat beter georganiseerd zijn, ook echt zelf acties gaan organiseren.
En hoe kunnen mensen zich aansluiten als mensen nu luisteren en denken, hey, dat vind ik echt super interessant, hier wil ik ook bij, of ik heb ideeën om iets te doen of zo, wat kunnen ze doen?
Nou, het makkelijkste is gewoon om een mailtje te sturen naar, nou, dan heb ik natuurlijk het e-mailadres niet bij de hand.
xr-nl-families@protonmail.com.
Ja, ja, dat is ons algemene e-mailadres. Dan kunnen we je op de e-maillijst zetten. En krijg je in ieder geval alle informatie toegestuurd als er nieuwe ontwikkelingen of activiteiten zijn.
En er zijn dus ook, toevallig afgelopen week is er volgens mij zowel een Signal als een Telegram-app geopend.
Ja, klopt, ja.
Ja, is er nog iets waarvan je denkt, nou, dat vind ik echt nog belangrijk om mensen wel mee te geven, naar aanleiding van dit gesprek?
Ik had al een soort van boodschappenlijstje gemaakt. En dan zou ik willen zeggen, ja, dat ik denk dat het echt onze morele plicht als ouders is om je echt goed vanuit wetenschappelijke bronnen te informeren wat het leven op aarde en daarmee onze kinderen en kleinkinderen mogelijk te wachten staat in de loop van deze eeuw, als de aarde 2 of nog meer graden gaat opwarmen. En ja, laat deze wetenschap je dan motiveren om in actie te komen, nu het nog zin heeft. En wacht niet tot je kinderen volwassen zijn en je de vraag krijgt, papa, mama, wat heb jij eigenlijk gedaan toen ik nog kon? En begrijp en leer je kinderen hoe we beïnvloed worden door de nieuwe tactieken van onder meer de fossiele industrie, om zo lang mogelijk op dezelfde fossiele voet door te blijven gaan. Door afleiding, door misleiding en greenwashing in reclames, zoals groen tanken of een ING-bankpas van recycled plastic. En door uitstel van maatregelen die nu nodig zijn in plaats van in 2040 of 2050. En realiseer je goed dat we als gezinnen en families een factor van betekenis zijn in de maatschappij en veel invloed kunnen uitoefenen op de publieke opinie. Zelfs de bazen van Shell, Tata Steel en KLM hebben thuis en gezin om rekening mee te houden. En realiseer je dat actie het beste medicijn is tegen angst en klimaatdepressie. En last but not least, laat van je horen, gebruik je democratische rechten, wees niet bang en rebelleer voor het leven. Dat waren de boodschappen die ik nog wel wou toevoegen.
Ja, heel mooi. Heel goed. Rebelleer voor het leven. Hey, ik denk dat we het hierbij gaan laten nu. Maar ik praat heel graag nog veel meer over dit onderwerp. Dus daar hadden we het ook al eerder over. Dat het misschien leuk is om een keer nog een aflevering te maken. Maar dan met jouw collega's. Om zo ook nog wat verschillende verhalen en perspectieven te horen. Want dit is eigenlijk een veel te groot onderwerp om alleen maar in één podcast te proppen. Super bedankt voor je tijd.
Ja, graag gedaan. Ik kan het altijd denk ik beter schrijven dan ik het kan zeggen. Maar,
Heel leuk. Dit was deel 1. Fijne deel. Dag.
Oké, okay. Jij ook. Dankjewel. En tot ziens.
Tot hoi, ziens. Dan. Hoi. Doei. Ja, dat was aflevering 12 alweer. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.